Goedemorgen allemaal. Nou, we hebben al heel wat gehoord en heel wat gezongen, gelezen. En dat is mooi, zeker het laatste lied wat we net zongen, geschreven door Johan de Heer. Het was de bekende naam. Hij was op een conferentie in Wales. En hij maakte daar geestelijke vernieuwing mee. Hij zag dat God aan het werk was in levens van mensen. En hij kreeg een verlangen dat God die stromen van zegen vanuit Engeland naar Nederland zou brengen. En toen schreef hij op een moment dat dat gebed in zijn hart was, dat lied wat wij net gezongen hebben. Er komen stromen van zegen. En hij heeft de belofte aangegrepen dat God dat ook in Nederland zou willen doen. En als je de tijd van hem bestudeert, vorige eeuw, dan kun je zien dat God dat met de daad gedaan heeft. Veel van zijn liederen worden nog wel gezongen. En ja, ik denk dat God ook door hem heen een werk heeft willen doen. Vanmorgen gaan we nadenken over over Gods vernieuwend werk in levens van mensen. En we gaan dat doen vanuit het leven van koning Hiskia. En we gaan daarom een paar versen lezen uit 2 Kronieken 29. Ik geef u even de tijd om dat op te zoeken. 2 Kronieken 29. Dat is een lang hoofdstuk, dat ga ik niet helemaal lezen. Het is natuurlijk niet verboden om dat deze dag een keer voor jezelf te doen. Ik geef gelijk het parallel hoofdstuk. 2 Koningen 18. Daar vind je min of meer hetzelfde verhaal. Er staan ook nog wat andere dingen over koning Hiskia. Maar het kan misschien goed zijn om dat in de komende tijd nog eens na te lezen. Ik kies 2 Kronieken 29. En ik wil nu de eerste 9 versen lezen. En dan verderop in de preek zal ik nog wat andere versen lezen. 2 Kronieken 29. Het thema is binnenste buiten. Binnenste buiten. En waarom ik dat gekozen heb, dat komt zo wel. Hiskia werd koning. Vers 1. Hiskia werd koning, 25 jaar oud. En hij regeerde 29 jaar in Jeruzalem. De naam van zijn moeder was Abia, de dochter van Zacharia. Hij deed wat juist was in de ogen van de Heere, overeenkomstig alles wat zijn vader David gedaan had. Hij was het die in het eerste jaar van zijn regering, in de eerste maand, de deuren van het huis van de Heere opende en ze herstelde. Hij liet de priesters en de levieten komen en verzamelde hen op het Oostplein. Hij zei tegen hen, luister naar mij, levieten. Heilig nu uzelf en heilig het huis van de Heere, de God van uw vaderen. En breng de onreinheid buiten het heiligdom. Want onze vaderen zijn ontrouw geweest. En zij hebben gedaan wat slecht was in de ogen van de Heere, onze God. En zij hebben hem verlaten. Zij hebben hun ogen van de tabernakel van de Heere afgewend en hebben hem de rug toegekeerd. Ook hebben zij de deuren van de voorhal gesloten, de lampen gedoofd en het reukwerk niet in rook laten opgaan. Het brandoffer hebben zij in het heiligdom aan de God van Israël niet gebracht. Daarom rustte de grote toorn van de Heere op Juda en Jeruzalem. Hij heeft hen overgegeven tot een schrikbeeld, tot verwoesting en tot een aanfluiting. Zoals u met uw eigen ogen ziet. Zie, daarom zijn onze vaderen door het zwaard gevallen. En daarom zijn onze zonen, onze dochters en onze vrouwen in gevangenschap geweest. Ik wil 5 dingen uit deze geschiedenis halen. Voor degene die meeschrijven is het misschien wel handig. Het eerste wat ik erover ga zeggen is dat we in dit hoofdstuk een nieuwe bidder aantreffen. Een nieuwe bidder. Het tweede is een nieuw begin. Het derde is nieuwe offers. Of nieuwe toewijding, kan je ook zeggen. Nieuwe toewijding. Het vierde is, nou eigenlijk valt het vierde en het vijfde samen, dus je zou ook 4 dingen kunnen zeggen. Nieuwe aanbidding en nieuwe liederen staat er. Nieuwe aanbidding. Dus een nieuwe bidder, een nieuw begin, een nieuwe toewijding en nieuwe aanbidding. Dat zien we in dit hoofdstuk gebeuren. En ik probeer van daaruit wat lessen te trekken voor ons als gemeente, maar ook voor jou en mij persoonlijk. En ik hoop dat je je hart wil openen voor het woord van de Heer. En ja, met een gebed in je hart wil luisteren wat God deze morgen te zeggen heeft. Hiskia, wie is dat? Ja, dat is net al gezegd. Hij was de zoon van koning Achas. vind je in het vorige hoofdstuk. En je kunt wel zeggen dat het een van de meest goddeloze koningen geweest is die in Juda, nota bene, in Juda koning was. Hij roofde de tempel leeg, sneed de sierlijsten van de tempel af en bracht dat als een geschenk naar de koning van Assyrië. Liet zijn zonen door het vuur gaan, omdat hij bang was voor een coup. Hij wilde echt het rijk alleen hebben, koning Achas. Dat was zijn vader. Opvallend is dat in dit hoofdstuk, 2 Kronieken 29 vers 1, zijn naam niet genoemd wordt. Er wordt gezegd, Hiskia is een zoon van, en dan volgt de naam van zijn moeder. Dat vind ik mooi. Waarschijnlijk zeggen heel veel commentatoren zeggen dat zijn moeder degene geweest is die hem onderwezen heeft om de God van Israël te dienen. Staat hier dat zijn moeder Abia was, de dochter van Zacharia. Zijn vader heeft zeker te weten, heeft ook geprobeerd om Hiskia te doden. Maar hij ontkwam klaarblijkelijk. Want God had een plan met hem. Een goddeloze vader dus, maar waarschijnlijk, en dat is mooi, een godvruchtige moeder. En dat is een bemoediging voor alle ouders die er in de geloofsopvoeding alleen voor staan. Misschien denk je, ja, het ontbreekt in mijn gezin aan een vader die mijn kinderen onderwijst. Ontbreekt aan een moeder die... Dat staat God niet in de weg om door u heen een werk te doen in het leven van uw kind. Absoluut niet. Blijk is het leven van Hiskia. De tijd, dat mogen duidelijk zijn, daar gaan we heel wat mis in. De tijd waarin hij leefde was uitermate slecht. De tempel was gewoon gesloten. Dichtgespijkerd. Niet meer toegankelijk. En in die tijd werd hij geboren. Misschien was, kun je wel zeggen, was Juda rijp voor het oordeel. En geeft God, voordat het oordeel komt, nog één persoon, nog één man. Weliswaar een oordeelsprediker. In dit geval een koning, namelijk Hiskia. Ten einde het volk weer terug te brengen bij zijn roeping. Nog iets over Hiskia. Weet je wat er ook staat? In vers 1. Dat hij 25 jaar oud was. Mooie leeftijd. Zitten er mensen van 25 in de samenkomst vanmorgen? Steek eens even je vinger op. Kijk eens. Mooie leeftijd. 25 jaar. De Bijbel spreekt groots. Denk mee. De Bijbel spreekt groots over de wijsheid van oude mensen. Denk aan Salomo. Denk aan de oude Samuel. Daar spreekt de Bijbel groots over. Maar de Bijbel spreekt ook aanstekelijk over de ijver van jonge mensen. Zoals hier koning Hiskia. Het is geen detail. 25 jaar oud. God gebruikt vaak jonge mensen. In de kracht van hun leven. Ik heb vaak genoeg, u ook misschien wel, mensen horen zeggen die op latere leeftijd tot geloof komen. Prijs de Heere daarvoor, als je op latere leeftijd tot geloof komt. Maar ik heb ze vaak horen zeggen, was het maar gebeurd toen ik 18 was. En als je jong bent, en je zit hier vanmorgen als twintiger, of misschien nog wel eronder, en je mag weten dat je door het geloof een levende relatie met de Heer Jezus hebt, dat is iets om God voor te danken. En je tegelijk af te vragen, Heere, ik wil niet meer voor mezelf leven. Ik ben hier op aarde voor u. Wat wilt u dat ik doen zal? Wijs mij een weg. Nou, Hiskia betekende dat hij koning werd. Ik weet niet of jij dat ambieert. Ik eigenlijk niet, als ik eerlijk ben. Niet koning in de zin van het een land regeren. Nou, hij werd het. Het is wel interessant om je af te vragen. Gewoon een beetje als intro, hè. Wat zou je eigenlijk doen als je koning werd? Welke lijn zou je uitzetten? Nou, Hiskia wist dat heel goed wat hij ging doen. Daar gaan we lezen vanmorgen. Daar gaan we ook over nadenken. Eén ding is zeker. Hij was koning. En God heeft hem gezien. Want God geeft hem een rapportcijfer. Dat staat in vers 2. Je hebt je Bijbel erbij, hè? Het is een vrij eenvoudig rapport. Eén beoordeling. Hij deed wat juist was in de ogen van de Heere. God heeft zijn leven gezien en God heeft gezegd, Hiskia, dat is juist. Dat is wat ik wil. Er staat niet dat het juist was in ogen van mensen, maar dat is ook niet zo belangrijk. Als jouw leven het goedkeuring van God krijgt, dat gaat boven alle waarde oordelen van mensen uit. Hij deed wat juist was in de ogen van de Heere. Misschien zit je wel op school. Ik zie nou best dat kinderen zitten. Misschien zit je wel op school en krijg je van tijd tot tijd op school een rapport. En dat is mooi. Zeker als je tevreden bent en je komt thuis en je laat hem aan je papa en je mama zien. Je zegt, ik heb een rapport gekregen. Maar dat rapport, hoe mooi het misschien ook is en hoe goed het misschien ook is, je hebt het uiteindelijk altijd van een mens gekregen. Want de juf of de meester kan zich echt vergissen. Ik geloof vast dat het bij mij het geval was. Maar God vergist zich nooit. Nooit. God is eerlijk in zijn waardeoordeel en van Hiskia. Hiervoor zijn er heel veel koningen, staat, zij deden wat slecht was in de ogen van de Heere. God heeft er zijn afschuw over uitgesproken. Maar nu, in een donkere tijd, volgt er één man waarvan God zegt, dat is juist. Mooi is dat, hè? Wat een zegen kun je dan worden voor je omgeving. Misschien zeg je, wat was zijn geheim dan? Waarom deed hij dan wat juist was in de ogen van de Heere? Nou, dat vind je, hoef je niet op te zoeken, maar dat vind je in die parallelgeschiedenis in 2 Koningen 18. En er staat dit over Hiskia. Hij vertrouwde de Heere. Hij hield zich vast aan de Heere. Hij week er niet van af de Heere na te volgen. Hij gehoorzaamde de Heere. En 5. De Heere was met hem. Misschien zeg je, dat klinkt, ik vind dat zo jaloersmakend, hè, als je hoort over jonge mensen in de Bijbel die God dienen, waarvan God zegt dat het juist is. Nou, dit is het recept. Dit is het recept. Hem vertrouwen, je aan hem vasthouden, hem gehoorzamen, niet van zijn wegen afwijken. En dat geeft je de zekerheid, nummer 5, dat God met je is. Nou, ik ben ervan overtuigd dat God in deze tijd ook jonge mensen zoekt. Mensen zoekt. God roept mensen in zijn nabijheid die in deze donkere tijd. Onze tijd is niet beter dan de tijd van toen. Willen doen wat juist is in de ogen van de Heere. En dan hoef je niet per se koning worden zijn. Dan hoef je niet per se voor in de Tweede Kamer te zitten. Dat kan ook in je gezin, in je eigen leven. Dan ga je wel opvallen. Denk je dat ook? Dan ga je wel opvallen. Jozef was echt anders dan zijn broers. Daniel was echt anders dan die andere ministers. Hiskia was echt anders dan zijn vader. Als je nou naar je eigen leven kijkt, hè? Daarmee rond ik dat eerste punt af. Een nieuwe bidder, een nieuwe koning. Wat is nu jouw levensgeheim? Als je nou die 5 punten van Hiskia, weet je wel, hem vertrouwen, zoals ik ze net opnoemde, herken je dat? Wat zou God, als God nu zegt, ik ga vandaag het rapport schrijven over jouw leven? God heeft maar 2 cijfers. Het is juist of het is niet juist. Waar sta je dan ergens? Vind je dat eigenlijk een belangrijke vraag? Wat God van je leven vindt? Wij houden ons vaak bezig met wat anderen van ons vinden. Maar dat is niet belangrijk. Het staat hier nergens in dit gedeelte wat mensen van Hizkia vonden. Vond God niet belangrijk. Het gaat erom wat Hij van ons vindt. Wat is jouw geheim? Broeder, zuster, heeft jouw leven een geheim? Dan zul je invloed hebben op je omgeving. Zoals Hizkia. We gaan naar de tweede. Hij maakte een nieuw begin. Wat deed Hizkia? Ik denk dat hij door God was voorbereid. Dat God hem een visie had gegeven. Hoe weet ik dat? Nou, lees mee. In vers 3, daar zijn we aangekomen. Daar staat dat hij in het eerste jaar van zijn regering, in de eerste maand, de deuren van het huis van de Heere opende. Dus in jaar 1 van zijn regering, in de eerste maand, begint hij met zijn hervorming. En als je in vers 17 kijkt, dan staat op welke dag van die maand. Dus jaar 1, maand 1, en welke dag? Dag nummer 1. Dus op zijn eerste dag begint hij met hervormingen. Hij gaat niet op de troon zitten als koning om bewonderd te worden. Maar hij begint met zijn missie. Ik vind dat indrukwekkend hoor. De eerste dag. Uitvoeren wat God in zijn hart heeft gegeven. Hij roept niet alleen vanaf de troon van dit moet anders, dat moet anders, dit deugt niet, dat deugt niet. Maar hij begint daaraan. Hij steekt de handen uit de mouwen. Weet je wat ik mooi vind? Dat begint bij één man. Eén man. Het is maar een klein vonkje. Het is een klein vonkje. Maar het gaat worden tot een vlam. En uiteindelijk tot een vuur. Interessant is, nou, wanneer die begint? Op dag 1, hè, dat hebben we gezien. Maar weet je wat ook interessant is? Waar hij begint. Hij begint, lazen we in vers 3 net, om op de eerste dag de deuren van het huis van God, dat was de tempel, open te zetten. Klaarblijkelijk begint hij bij het hart. Want de tempel was toen, dat weet je, was toen de plaats om God te ontmoeten. Het was de hart, het hart van de aanbidding, het hart van de offerdienst, de ontmoeting met God. En hij leeft in een goddeloze natie en op die eerste dag gaat hij naar de tempel en zegt hij, het eerste wat moet gebeuren is dat die weer open gaat. Wij moeten mensen weer in staat stellen om God te kunnen ontmoeten. En hij maakt het mogelijk dat totaal van God vervreemde Juda weer naar de tempel kan. Hey, dat is dus opwekking van binnen naar buiten. Weet je waar een echte verandering in je leven plaatsvindt? Niet als jij aan de buitenkant wat dingen gaat veranderen. Maar als je aan de binnenkant, snap je me, een ontmoeting hebt met God. Toen in de tempel. Nu, overal, daar waar het woord van God open gaat. Daar waar jij je handen vouwt, op je stoel, op je slaapkamer, terwijl je aan het werk bent, daar kun je God ontmoeten. En daar waar je God ontmoet, daar waar God tot je hart spreekt, daar veranderen de dingen. Dan begint het van binnen uit en komt het vanzelf naar buiten. Opwekking moet beginnen. Toen was het in de tempel. Ik denk dat je het ook zo kunt toepassen. Moet beginnen bij het huis van God. Moet beginnen bij de gemeente. Een gemeentestichter uit India, Zek Poonen, heeft in het verleden ook wel in Nederland gesproken, heeft gezegd, als de stal van de 99 schapen geen gezond en veilig heenkomen is voor het honderdste schaap. Waarom zou je het dan gaan zoeken? Maar als het een plaats is, de gemeente, als het een plaats is waar mensen inderdaad God kunnen ontmoeten, nodig ze dan maar uit. Ik denk in deze tijd, in onze tijd, waar ook in de christenheid, laten we het hebben over Nederland, zoveel verdeeldheid is. Zoveel dat we als gemeente leven onder onze nieuwtestamentische roeping. Dan begint opwekking bij de gemeente, bij de christenheid. Misschien wel bij mij. Er was ooit een vrouw die bad om opwekking. Al maandenlang. Totdat ze op een gegeven moment bij zichzelf merkte, mijn gebed is niet juist. En ze pakte een krijt, zo'n stoepkrijt, op de slaapkamer. En ze tekende een cirkel. En ze ging erin staan. Ze zei, schenk een herleving en begin hier, op deze plaats, in deze cirkel. Begin bij mij. Misschien zie je wel uit naar herleving in je gezin. Mag het bij jou, mag het bij u beginnen? Wat leerzaam is, is dat in vers 4 en vers 5... We hebben dat net gelezen, ik lees dat niet opnieuw. Dan gaat Hizkia anderen erbij betrekken. Hij roept de levieten en de priesters. En die verzamelt hij. En dan zegt hij, luister naar mij. Heilig jezelf en heilig het huis van God. Wat denkt u, wat zit daarachter? Waarom zou hij tegen die levieten en die priesters, zie je ze daar staan op dat plein? Waarom denk je dat hij zegt, ik wil jullie betrekken bij mijn voornemen om het huis van God weer te openen, om de zaak te gaan reformeren. Ik wil jullie daarbij betrekken en daarom vraag ik jullie twee dingen. 1. Heilig jezelf en heilig het huis van de gemeente. Waarom denk je in die volgorde? Omdat het begint bij de mensen. God gebruikt graag schone instrumenten. En begin bij mij. Dat is voor die mannen best dat geweest, die levieten en die priesters. Heilig eerst je. Met andere woorden, wil je voor Gods aangezicht je eigen leven overzien? Om vervolgens bruikbaar te worden in mijn dienst. En dan gaat hij de diagnose voorlezen. Vers 6. Want, zegt hij, onze vaderen zijn ontrouw geweest. En ze hebben gedaan wat slecht was in de ogen van de Heere onze God. En ze hebben hem verlaten. Ze hebben hun ogen van de tabernakel van de Heere afgewend. Ze hebben hem de rug toegekeerd. Ook hebben zij de deuren van de voorhal gesloten, de lampen gedoofd en het reukwerk niet in rook laten opgaan. En het brandoffer hebben ze in het heiligdom aan de God van Israël niet gebracht. Dit doet pijn. Hij legt de vinger op de zere plek. Onze vaderen, dat zijn wij, zegt hij. Wij hebben hem verlaten. Het staat hier zelfs, heb je het gezien? Wij hebben hem de rug toegekeerd. Zij hebben de deur gesloten. Ze hebben de lamp uitgedaan. Ze hebben het reukwerk, de offers, hebben ze niet meer gebracht. Er is een tijd gekomen dat het laatste offer gebracht werd. En toen hebben ze achter zich de deur
dicht gedaan. Het lijkt wel of de schrijver wil zeggen, zij hebben het gesloten. Zij hebben het reukwerk niet gebracht. Niet andersom. God heeft de deuren niet gesloten. Zij. Misschien hebben ze gezegd, we hebben er genoeg van. Elke dag die offers. Elke dag die, dat reukwerk. Elke dag die lamp. Het is genoeg. Als de dienst aan God je gaat vermoeien, moet het weer. Als het je zwaar valt om de God van Israël te dienen. Jij kent je eigen leven, hè? Dan is er maar één probleem. Je bent het zicht op hem verloren. Je hebt hem niet in de ogen gezien, maar je ziet hem vanuit je rug. Je bent het zicht op het vaderhart van God kwijt. Want als je hem in zijn hart zou zien, Nieuw Testament is, als je de Heer Jezus in de ogen ziet, dan is het geen last om hem te dienen. De lamp was uit. Dat betekent, overgezet naar onze tijd, het woord had geen autoriteit meer. Reukwerk. Dat is het beeld van de gebeden. En het brandoffer werd niet gebracht. Dat is het beeld van de verzoening. Ook van de overgave aan God. En hij zegt hem, ik hoop dat je het nog volhoudt, maar hij zegt in vers 8, daarom rustte de grote toorn van de Heere op Juda. Hij heeft hen overgegeven tot een schrikbeeld, tot verwoesting en tot een aanfluiting. Vers 9. Daarom zijn onze vaderen door het zwaard gevallen. Daarom zijn onze zonen, onze dochters en onze vrouwen in gevangenschap geweest. Dit is profetisch. Ook gewaagd trouwens. Dat je zegt, oorzaak en gevolg. Weet je waarom ons land in misère verkeert? Nou hierom, zegt Hiskia. Dit is de reden. Je moet het maar durven zeggen op je eerste dag. Schrikbeeld, een verwoesting. We zijn een aanfluiting, zegt hij. Ik vind het gewaagd hoor. Ik vind het gewaagd. Vandaag de dag is het maar wat spannend om oorzaak en gevolg te noemen. Pas op, pas op. Nou, Hiskia heeft het helder voor ogen. Dit is de reden. Dit is het gevolg. Denkt u je? Gewoon als vraag, hè? Zou het actueel zijn, dit? Leven wij soms in een aagastijd? In onze Nederlandse christenheid, afgodendienst, nota bene in de kerk? Wat denkt u? En moet u niet alleen aan anderen denken, moeten we ook aan onszelf denken. Is onze christenheid, is het een voorbeeld? Of is het een schrikbeeld? Zijn we een aanfluiting? Of zijn we een aangenaam fluitspel waar anderen door gezegend worden? Hiskia, waarom van die harde woorden? Herleving begint bij een eerlijke diagnose. Niet om te mopperen. Niet aan de zijlijn van de zij daar. Maar om te komen bij een oorzaak. Ik vraag me echt af. Ik vraag het me alleen af. Als u dat ook doet, dan hebben we allebei een goede overweging, denk ik. Durven wij dat in Nederland nog te zeggen? Heren, wij zijn een aanfluiting geworden. Ons getuigenis is weg. We zijn druk met de verkeerde dingen. Misschien maken we ons druk over theologische conflicten, maar we zijn uzelf uit het oog verloren. Wij hebben u verlaten. O God, vergeef ons. Het gaat hier natuurlijk om het volk Israël, maar als je hart bereid is, dan durf je ook een toepassing te maken naar je eigen leven. Naar deze nieuwtestamentische tijd. Maar in dat oordeel, ik hoop dat je er nog bij bent, geeft God een man als Hizkia. Hij zegt, hoewel wij als natie een verwoesting geworden zijn, wil de God van Israël ons niet verwoesten. Daar is hij diep van overtuigd. Lees mee, vers 10. Hij zegt, prachtige woorden. Ik heb ze onderstreept. Hij zegt tegen die levieten, nu is het in mijn hart een verbond te sluiten met de Heere, de God van Israël, zodat zijn brandende toorn zich van ons afkeert. Mijn zonen, wees nu niet nalatig, want de Heere heeft u uitgekozen om voor zijn aangezicht te staan, om hem te dienen, om voor hem dienaars te zijn, mannen die reukoffers brengen. Toen stonden de levieten op, en er volgt een hele lijst met namen, maar ze gaan eraan beginnen. Ik lees verder in vers 15. Zij verzamelden hun broeders, heiligden zich en kwamen naar het gebod van de koning door de woorden van de Heere om het huis van de Heere te reinigen. De priesters gingen het huis van de Heere binnen en ze brachten om dat te reinigen en ze brachten al de onreinheid die ze in de tempel van de Heere vonden naar buiten, in de voorhof van het huis van de Heere. De levieten namen het aan om het naar buiten te brengen in de beek Kidron. Zij begonnen met het heiligen op de eerste dag van de eerste maand. Op de achtste dag van de maand kwamen ze in de voorhal van de Heere. Ze heiligden het huis van de Heere in 8 dagen. En op de 16e dag van de eerste maand waren ze klaar. En daarna kwamen ze bij koning Hizkia binnen en ze zeiden, wij hebben heel het huis van de Heere gereinigd. Het brandofferaltaar met de bijbehorende voorwerpen en de tafel van het uitgestalde brood met al de bijbehorende voorwerpen. En alle voorwerpen die koning Agas tijdens zijn koningschap door zijn ontrouw ontwijd had. Zie, wij hebben ze gereed gemaakt en geheiligd. En zie, ze zijn voor het altaar van de Heere. Terug naar vers 10. Hij zegt, het begint, hier zegt hij, er is in mijn hart om met u een verbond te sluiten. Er was één mens, één bidder, die iets in zijn hart heeft om met God een nieuw verbond te sluiten. Het begint dus niet bij een plan of bij een bepaald profiel, maar het begint bij een mens. Met een brandend hart. Het heeft niet alleen in zijn hoofd zitten, van hoe moet het anders, maar het zit hier, het zit in zijn hart. En daarmee, we zijn inmiddels bij het derde, we komen bij de nieuwe toewijding, daarmee spreekt hij die broeders aan. Die levieten en die priesters. En hij zegt, wees nu niet nalatig. Vers 11. De Heer heeft jullie uitgekozen. Hier zie je dat één brandend hart andere harten aansteekt. Het vuur springt over. Let op dat woordje nu. Hij zegt tegen die mannen, wees nu niet nalatig. Ik denk dat dat een heilige dag geweest is. Een heilig moment. En hij zegt, nu, broeders, wees nu niet nalatig. Iets van, het is nu of nooit. Iets van een laatste kans. Herken je dat in je leven? Even een toepassing. Soms zijn er momenten dat God je iets duidelijk maakt. Dat je weet het is nu of het is nooit. God vraagt gehoorzaamheid. Nu. Vandaag. Als jullie deze kans laten lopen. Wat zal er van komen? Wees daarom nu niet naar... Dat is trouwens, als je hier zit en je kent de Heer Jezus niet. Altijd zo. Als je nu zijn stem hoort, nu zijn oproep om tot hem te komen en je zonden te belijden. Dan bedoelt God altijd nu en niet morgen. Heden. Broeder zegt hij, vandaag is er genade bij God. Wees nu niet nalatig. Dat mag je soms best wel eens naar de keel grijpen. Dat je denkt van, God vraagt iets van mij. Nou, dat gebeurt ook. Die mannen die vers 15 staat, ze verzamelen die andere levieten. Ik had er wel bij willen zijn hoor. En ze gaan met z'n allen naar die tempel. Die is nota bene waarschijnlijk 10 jaar dicht geweest. Nou, spijker in huis 10 jaar dicht. En ga er dan heen. Wat trek je daaraan? Spinnenwebben. Het is daar een ruïne. Afgodsbeelden van Agas. De altaren die deels gewoon gestript zijn door Agas. Al het goud was eraf. En ze brengen in 2 keer 8 dagen... eerst de onreinheid vanuit de tempel naar buiten. De priesters in de tempel, de levieten in het voorhof. En die pakken het aan en ze brengen het naar de beek Kidron. De beek waar Jezus later met zijn discipelen overheen gaat om naar Gethsemane te gaan. En dan vervolgens in de volgende 8 dagen maken ze de voorhof schoon. En dat brengen ze allemaal naar buiten. En let op, ze doen 2 dingen. Dat wat niet in de tempel thuis hoort, dat brengen ze weg. Dat moet eruit. Afgodsbeelden, et cetera. Dat wat wel in de tempel thuis hoort, maar wat ontheiligd is, dat gaan ze reinigen, opnieuw aan God toewijden. Dat is trouwens leerzaam. Alles wat niet in de gemeente thuis hoort, dat moet eruit. Daar hoef je niet over te twijfelen, dat moet er gewoon uit. Ruzie en twist, wereldse vormen, dwaalleer, dat moet eruit. Dat hoeven we niet schoon te maken, dat moet er gewoon uit. Ook in je persoonlijk leven. Als God je een zonde aanwijst, is eigenlijk het recept eenvoudig. Het moet eruit. Het moet naar Kidron. Ik denk dat daar wat achter zit. Dat gedeelte wat daar, waar Jezus later heeft geworsteld met die beker. Vader, daar moet je het brengen. Maar wat er wel in hoort, maar wat verbasterd is, wat ontheiligd is. Volg je het nog? Dat moet gereinigd worden. Dat moet opnieuw aan God worden toegewijd. Onze aanbidding. Weet je wat Hiskia gedaan heeft? Staat in 2 Koningen 18. Hij heeft de koperen slang, dat verhaal dat ken je wel hè, heeft hij vermorzeld. Wat David nooit gedurfd heeft. En wat Jozefat nooit gedurfd heeft, dat heeft hij gedaan. Hij zag namelijk dat de Israëlieten voor die koperen slang zelf gingen buigen. Was dat een zegen geweest, die slang? Nou en of. Ze waren ervan, weet je nog, door het zien op die slang, waren ze van een gifplaag, waren ze genezen. Maar wat gebeurt er? Dat wat God ooit als een zegen heeft gebruikt, dat wordt een vloek. Ze gaan niet meer naar de God zien, maar ze gaan op het instrument zelf zien. En Hiskia zegt, eruit, vermorzelen. Er is moed voor nodig geweest om het aan te wijzen en om het te doen. Opwekking begint met een eerlijke diagnose. Maar het gaat verder met bekering. Nou, dat hebben we net gelezen. Met verootmoediging. En hoe dieper je buigt, hoe dieper je buigt, hoe intenser je straks juicht. We gaan snel verder, vers 20. Het huis is schoon, hè? Het huis van God. hebben nog een paar minuten, dus vers 20. Toen stond koning Hiskia vroeg op. En nu komt het mooiste stuk. En ze verzamelden de leiders van de stad. En hij ging naar het huis van de Heeren. Het huis wat dus net gereinigd is. Hè. Ze brachten 7 jonge stieren, 7 rammen, 7 lammeren en 7 geitenbokken als zondoffer voor het koninkrijk. Voor het heiligdom en voor Juda. En hij zei tegen de nakomelingen van Aaron, de priesters, dat zij die op het altaar van de Heeren moesten offeren. Vers 24. En de priesters slachten ze, offerden het bloed ervan als zondoffer op het altaar om verzoening te doen voor heel Israël. Want de koning had dat brandoffer en dat zondoffer voor heel Israël bevolen. Vers 27. En Hiskia beval dat men het brandoffer op het altaar moest offeren. Juist op de tijd dat het brandoffer begon, begon ook het lied voor de Heere. Met de trompetten onder begeleiding van de instrumenten van David, de koning van Israël. Nieuwe offers. Nadat alles is opgeruimd, zegt Hiskia, ik wil dat de offerdieren komen. Want er moet bloed vloeien. Dat is ook zo in je eigen leven. Je kunt zonde eruit halen. Je kunt 100 keer breken met een zonde. Maar uiteindelijk gaat het erom dat je hem brengt onder het bloed van de Heer Jezus. Daar komen ze, die 7 dieren. 7 plus 7 plus 7. En ze gaan een zondoffer brengen. Wat een heilig moment moet dat geweest zijn. Ik had daar heel graag bij geweest. Grote stilte. Na jaren van afwezigheid van offers wordt daar het eerste lammetje geslacht. En Hiskia staat daar met de leiders. Hij is nog geen maand koning voor het aangezicht van God. Heere, wij belijden u onze zonden. Zie ons voor u staan. En terwijl u dat zegt, stroopt die priester dat eerste de huid van dat lammetje af en vloeit het bloed. O Jezus, raak ons aan. Van u willen we zijn. Indien wij onze zonden belijden, ook al heb je 10 jaar onder je roeping geleefd. Ook al heb je 10 jaar voor jezelf geleefd. Er is kracht in het bloed van het lam. En daar staan ze. Indien wij onze zonden belijden, God is getrouw en rechtvaardig. Ze brengen hun zonden onder het bloed. Het kostbare bloed van de Heer Jezus. Wat je reinigt van al je zonden. Misschien moet je wel iets denken in je eigen leven. Ik zeg je, het bloed van de Heer Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt jou van al je zonden. Als je maar bereid bent om het onder het bloed te brengen. En ze brengen niet alleen een schuldoffer, maar ook een brandoffer, lazen we. Vers 27. Dat is het offer van nieuwe toewijding. Van een nieuwe overgave. Met andere woorden, Heer Jezus, u gaf uzelf helemaal voor ons. Nu onze zonden onder het bloed gebracht zijn, willen wij ons weer helemaal aan u geven. Heer, ik geef mij u volkomen. Ken je die momenten in je geestelijk leven dat je de dingen met de Heer vernieuwt? Misschien is het vanmorgen wel zo'n moment. Heer, ik wil naar u toekomen. En de dingen die jij en hij alleen weten, onder het bloed brengen. En ik wil me opnieuw aan u ter beschikking stellen. Heren, hier ben ik. Tot slot. Het laatste. Nieuwe aanbidding. Vers 25. Ook stelde Hizkia de levieten in het huis van de Heere op. Met cymbalen, met luiten en met harpen. Vers 28. Heel de gemeente boog zich neer toen men het lied zong en op de trompetten blies. En toen men klaar was met offeren, 29, knielden de koning en allen die zich bij hem bevonden en zij bogen zich neer. En daarna zei koning Hizkia en de leiders tegen de levieten dat ze de Heere moesten prijzen met de woorden van David en van Asaf de ziener. En zij prezen hem met blijdschap en knielden en bogen zich neer. Terwijl die offers gebracht, zie je het voor je? Terwijl die offers gebracht worden, heeft hij gezegd, levieten, ik wil dat jullie aanbiddingsplaats erin nemen. Trompetten, harpen, luiten, cymbalen. En jullie moeten jullie lied weer ter gehore brengen aan God. En juist toen het brandoffer gebracht werd, toen het offer van overgave, toen begon het lied, vers 28. Toen kwam de blijdschap erbij. Wij dienen de Heer weer met vreugde. Het is geen verstolde traditie meer. We weten weer waarom we offeren. We weten weer wie u bent. En daarom zingen we met blijdschap. U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Ziende op Jezus, ken je dat? Op zijn volbrachte werk word ik weer opgewekt. Dit is een dag van vreugde wat hier gebeurt. Misschien word je het een beetje zwaarmoedig. Het is opwekking dit. Het gaat van verootmoediging, gaat het naar de extase. Het is weer goed, Heere, tussen u en ons. Het donkere dal ligt achter mij. Ik wandel in het licht met Jezus. Ik kan, Heere, bij u in en uitgaan. Dat wat me weken, maanden, jaren verhinderd heeft, dat is opgeruimd onder het bloed. Weet je, in opwekkingstijden ontstaan de mooiste nummers. Denk aan het lied van Charles Wesley. Jesus, lover of my soul. Eenvoudig lied. In het Nederlands, er is een verlosser. Jezus, zoon van God. Kostbaar lam van God, Messias. Heilig God is hij. Als je die liederen zingt, dan merk je, die zijn in aanbidding geboren. Je proeft de diepe verwondering over wie Jezus is. En dit is niet zomaar even een liedje zingen. Hoe maak jij trouwens de aanbidding mee? Dit is niet een liedje zingen. Dit is God vertellen wie hij is en wat je van hem vindt. Weet je wat ik zo mooi vind? Heel de gemeente boog zich neer. Dat treft alle mensen. Broeders en zusters, dat trof alle mensen. Heel de gemeente. Die zijn inmiddels bijeengeroepen. Allemaal buigen ze zich. Van jong tot oud. Op de crèche en op de bejaardenmiddag. Harde harten worden zacht. En wat ik zo mooi vind, in vers 28 staat, terwijl ze zich buigen, gaan ze zingen. Maak je het een beetje mee vanmorgen? Terwijl ze zich buigen, gaan ze zingen. En ook de koning knielt. Wat moet dat geweest zijn, hè? Die mensen die Agas gewend waren. Zien daar Hizkia op zijn knieën liggen. Nou, wij offeren vanmorgen geen geiten en schapen. Wij eren het offerlam Jezus. Herken je die vreugde in hem? Dien je de Heer met blijdschap? Kom jij voor zijn aangezicht met vrolijk gezang? Nou, dan is de samenkomst klaar. Het is gedaan, ze hebben de offers gebracht. Mensen gaan staan, pakken hun spullen en we gaan naar huis. Maar Hizkia zegt, ik wil nog één ding zeggen. Vers 31. Nog één ding, zegt hij, moet me van het hart. Hij nam het woord en hij zei, nu bent u aan de Heere gewijd. Kom naar voren en breng slachtoffers. En lofoffers naar het huis van de Heere. Toen bracht de gemeente slachtoffers en lofoffers. En dan komt het, hè? En ieder die gewillig van hart was, bracht brandoffers. Dus het collectieve deel zat erop. Er volgde nog een persoonlijk moment. Hij zegt, als je gewillig van hart bent, mag je nu naar voren komen. Hij zegt, dan mag je schaap of je geit meenemen. En dan mag je die persoonlijk aan de Heer. Als je het wil hoor, zegt hij. Als het in je hart is. Er was niks verplicht aan. Hij zei, misschien heb jij nog, broeder of zuster, misschien heb jij nog iets wat je de Heer wil vertellen. Dan zegt hij, daar heb je nu de gelegenheid voor. Ik ben niet gelijk weg naar de samenkomst. Ik blijf nog even zitten. Heer, er is nog iets op mijn hart. Iets wat ik u wil vertellen. Doe het maar, zegt hij. Hoe één persoon tot een zegen kan zijn voor velen. Ik vat het samen. Ik denk dat ik best wat van u gevraagd heb. Mijn excuses. Het is best lang. Ik vat het samen. Het begint nogal eens bij één bidder. Wees bemoedigd. Twee. Soms heel onverwacht in een goddeloze tijd. Wanhoop nooit aan God. Moet je vers 36 straks nog maar eens lezen. Drie. Een vraag. Wat doet dit opwekkingsverslag met u? Laat het in de komende dagen eens op je inwerken. Roept het iets in je wakker. Heere God, ik wil weer die levende aanbidding. Die tijden van eerste liefde. Dat ik voor u weer een nieuw lied zing. Zing de Heere een nieuw lied. Ik eindig met een Bijbeltekst. En daarna wil ik een moment van gebed geven. In stilte, of hardop, wat u wil, en dan zal ik daarna afsluiten. Een tekst uit 2 Kronieken 7, ik lees hem voor, waar God spreekt. Wanneer mijn volk, mag lezen mijn gemeente, waarover mijn naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en wanneer zij mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal ik vanuit de hemel horen, hun zonde vergeven en hun land genezen. God zegt dan, nu zullen mijn ogen open zijn en mijn oren opmerkzaam op het gebed van deze plaats. Amen.